Laat ons nu zingen van Psalm 150, vers 1 en 3. Psalm 150, vers 1 en 3.
Daarvan het tweede hoofdstuk, van het eerste tot het negende vers. Genesis 2, vers 1 tot 9. Ook alzo, zo lezen wij het woord God. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun sterren weer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk en dat hij gemaakt had, heeft hij gevierd de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gevierd heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn nu die geboorten des hemels en der aarde, namelijk hun geschapen zijn. Dan komt een nieuw stuk. Ten dagen als de Heer God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en alle kruid des velds, eer het uitsproot, want de Heere God had niet doen regen op aan de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te dienen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heer God had de mens, Adam, geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heer God een hof geplant in Ede, land van overvloed, tegen het oosten, en hij stelde aldaar de mens dien hij geformeerd had. En de Heer God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en een boom des levens in het midden van een hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads, en een rivier was voortgaande uit Eden om de hof te bevloeien, en werd vandaar verdeeld tot vier hoofden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons in dit middaguur samengeroepen hebt, dat we verzameld mogen zijn om uw woord, en dat wij samen mogen zijn in de wetenschap dat gij in ons midden wilt zijn, waar wij op uw woord, op uw naam verzameld zijn. Heere, wilt gij ons samen zijn, openen naar u toe, opdat wij vervuld mogen worden door u. Wilt gij ons zo leiden, dichter tot onze bestemming, en geef dat ook uit ons leven iets van de glans van uw wezen mogen stralen. Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen, de nood van onze zonde, van onze afgeslotenheid. O Heere, wij vragen u om vergeving, een vergeving die vernieuwing is. Heere, wij bidden u voor alle die in de levensomstandigheden waarin ze zijn geraakt weinig raad of in het geheel geen raad weten. Heere, wilt gij verlichting schenken, een wijsheid die uitgaat boven onze berekeningen. Heere, wij bidden u, wilt gij zijn met de zieken, wilt gij genezing schenken, wilt gij zijn met eenzamen, met verlatenen, met onbegrepenen, en wil ons alle omgeven met die wondere wezens die gij uitzendt uit uw hemel, uw engelen, uw dienaren, om ons te doen leven, opdat wij niet verstikken in deze wereld. En wil geven dat dat ook in het praktische dagelijkse leven met al zijn ontstellende problemen mogen doorwerken en wij dienstbaar mogen zijn aan uw heil, maar het heil dat ons gehele bestaan omvat. Heer, dan vragen wij u dit. Wilt u ons bovenal schenken dat uw eer, uw heerlijkheid, uw lichtglans openbaard worden? Wil zo met ons zijn, ook wanneer wij wat stamelende woorden spreken vanuit uw woord. O Heer, ons spreken wordt steeds moeilijker in het uiten en in het verstaan, omdat ons spreken zo ver af is van wat oorspronkelijk gij ons gegeven hebt in het wonder van de taal dat ons samenhangt met het geschapen zijn in uw beeld. Heere, wil ons een verkwikkend ogenblik geven, opdat wij verder kunnen gaan en ook anderen mogen bemoedigen. Heere, wij vragen om uw zegen, zodat wij anderen mogen zegenen.
Wij bidden u voor alle schepselen in uw ganse schepping. Mensen, denk ook in het bijzonder aan de kinderen, aan de dieren, aan alle wezens die we niet eens kennen, die we niet kunnen zien. O Heere, doe uw naam stralen en glanzen en voer alles tot de bestemming van uw heerlijk koninkrijk. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons om zijn naams en om uw naam, o Hemelse Vader. Vragen wij u dit. Amen. Tekst voor hedenmiddag is het zevende vers van Genesis 2. Zevende vers van Genesis 2. We lezen het woord Gods nu aldus. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Gemeente des Heren, in het scheppingsverhaal worden wij op twee wijzen gebracht voor het ontzaglijk geheimenis van wie de mens is. Misschien is alle raadselen die ons omgeven geen één zo raadselachtig voor ons als dat wij zelf zijn. Wie is de mens? Het psalm spreekt ervan: wat is de mens dat gij hem gedenkt? Hebt hem een weinig minder gemaakt dan een goddelijk wezen. Genesis 1 spreekt ervan dat God, en het is een algemeen woord waar nog niet de Gods naam uitgesproken wordt, die meer het hart van de goddelijke wereld aangeeft, God schiep een mens in zijn beeld, naar zijn gelijkenis. God schiep de mens in zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Schiep hij ze, meervoud. Daarover hebben we andere malen uitgebreid gesproken. Maar we hebben toen ook natuurlijk maar een weinig uit deze diepte kunnen scheppen. Vandaag zien we dat andere deel wat in dat zogenaamde andere scheppingsverhaal te vinden is, waar gesproken wordt over de mens en wie de mens is. Het eindigt de tekst wat de mens geworden is, namelijk, er staat die wondere uitdrukking, een levende ziel. Nu is er met het woord ziel in de loop van de eeuwen zoveel uitgedrukt. En tot op de huidige dag, en dat geeft altijd de moeilijkheden, dat wij soms met een bepaald woord iets heel anders bedoelen als wat degene daaronder verstaan met wie wij spreken. Hier wordt gesproken van ziel, in de zin van wat wij gewoonlijk noemen het onmiddellijke, ervaarbare aardse leven. Ziel, in de Bijbel het woord nefesh in het Hebreeuws, is eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat wij ook in het moderne spraakgebruik kennen, hoewel het daar in een uiterst geïsoleerde vorm naar voren komt, namelijk het woord psyche. Psyche en dit nefesh en ziel is eigenlijk hetzelfde. Het is dus dat geheimzinnige van het leven. De ziel is ook het leven van het lichaam. De ziel organiseert ook de proces, als het zomaar oppervlakkig mogen zeggen, van het lichaam. De ziel bepaalt het gebeuren, want het is niet iets starts, het is een gebeuren van het lichaam. Nu gebruiken wij dat woord psyche in die zin waar ook bepaalde wetenschappen zich opgeworpen hebben, die zogenaamde menswetenschappen en de psychologie en de psychiatrie, die gaan ook in op wat er dus verder, niet alleen lichamelijk, maar wat er dus aanwezig is en wat wij dus psychische inhouden en processen noemen. Daarbij hoort gedeeltelijk ook ons bewustzijn. Nu is dat woord, en dat is heel merkwaardig, dat het woord ziel, psyche, dat wij gebruiken, dat is een Grieks woord, psyche. En merkwaardig is dat dat woord psyche samenhangt met een Grieks woord voor koude. Het is dus eigenlijk het kille. Daarom zien we dat in het Griekse woord eigenlijk de wortel zit van wat wij een schim zouden noemen. De schim, we spreken van de schim van een dode. Het dodenrijk wordt ook het schimmerrijk genoemd. Het is heel merkwaardig dat dat eigenlijk de wortel is van dat, of de oorspronkelijke betekenis, kan ik beter zeggen, van dat woord wat wij zo te pas en te onpas gebruiken. En dan weet ik wel dat een moderne taalopvatting is dat je niet moet vragen wat een woord oorspronkelijk heeft betekend, maar afgesneden. Maar daarover zullen wij nu niet spreken. Het is alleen maar om iets aan te geven. Maar dat ziel, psyche, oorspronkelijk een schim is, en we vinden dat ook bij de oude Grieken. Als er bijvoorbeeld verteld wordt dat Odysseus, de held, in de onderwereld afdaalt en hij wil de schimmen die daar zijn, en daar staat er ook het woord psyche, wanneer hij die tot spreken wil brengen, dan heeft hij op raad van de goddelijke wereld, heeft hij offerdieren meegebracht, en als de schim, de kille schim, bloed drinkt, dan kan die schim weer spreken. Dus de taal komt terug en er is een communicatie mogelijk. Die schim, die kan dan om zich heen zien. Die is niet alleen in zichzelf opgesloten, want de schimmen van het schimmerrijk, die zijn in zichzelf opgesloten en zijn er eigenlijk alleen met hun verleden en met hun herinnering. Maar in Israël, in de Bijbel, betekent ziel eigenlijk juist iets wat er samenhangt met het leven. En het wordt onmiddellijk in verband gebracht met het bloed. We vinden in het Oude Testament teksten die spreken van het bloed. Dat is de ziel. Daar komt dus weer dat geheimzinnige naar voren van wat het bloed is. Nietzsche zegt ergens dat het bloed een geheimzinnig vloed, een sap is, waar we nooit over uitgedacht kunnen komen. Bloed, leven, we voelen wel, het betekent allemaal veel meer dan we op het eerste gezicht zien. Nu zijn we al zo met die ziel bezig. Die ziel is dus datgene wat ons bewustzijn en wat ons hele innerlijke leven en wat de levensprocessen van ons lichaam gaat, wat dat alles beheerst. En nu komt de vraag naar voren, waar komt die ziel vandaan? En nu hebben sommigen gezegd, ach, de ziel, wat is dat? Het is ook een uitspraak die we niet zo vinden. De ziel is eigenlijk niet veel meer dan iets aan het lichaam. Het is een begeleidend verschijnsel van de stof en het heeft helemaal iets te maken met de stof. En misschien kan de ziel, en het heeft in eeuwenlang, de laatste eeuw heeft men dat geprobeerd, om die ziel te verklaren vanuit de stoffelijke wereld. Misschien dan via een afstamming of een verwantschap van het dier, maar in ieder geval wil men ons zielenleven herleiden tot het lagere. Men heeft een bepaalde verklaringswijze gevonden dat men het hogere wil verklaren uit het lagere. Daarop berust een groot deel van de hypothese van moderne wetenschappen omtrent de mens. En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen dat de mens zich steeds meer in die richting van waar hij uit verklaard wordt, vanuit het lagere gaat gedragen. Nu is de moeilijkheid dit, en dan kom ik direct op de Bijbeltekst, dit was alleen een inleiding om te laten zien dat de Bijbel ook spreekt van dat leven dat onmiddellijk zo verbonden is met het menselijk lichaam en met ons hele bestaan. Maar de Bijbel spreekt op een heel bijzondere wijze daarvan. En dat komt hier in die tekst naar voren. Het gaat eigenlijk in die tekst om die verhouding van het aardse. Is het aardse alleen of is er meer? En u zegt deze tekst kiest juist een heel andere richting van verklaring. Zegt dat de mens als zielenwezen, dus als aardswezen, een mens, een wezen van vlees en bloed, dat dat niet uitsluitend uit de aarde mag afgeleid worden, maar dat de mens een geheimenis heeft. En nu stuit u op een ontzaglijke moeilijkheid. En broeders en zusters, gemeente des Heren, dat is een van de moeilijkste punten voor de prediking. Er wordt wel eens een praktische vraag gesteld. Men spreekt dan van die praktische theologie. En men spreekt van een praktische aanpak van de prediking. De vraag is deze, hoe moet je nou eigenlijk preken? Moet je naar de mensen toe gaan? Moet je alles doen om het duidelijk te maken voor de mens die leeft in de moderne situatie? Moet je dus naar dat bewustzijn, dat algemene dagelijks bewustzijn, de dingen terugverklaren? Maar als je dat doet, dan sta je voor de grote moeilijkheid dat een groot deel van het bestaan helemaal niet in je gezichtsveld valt. Want datgene wat het dagelijkse zielenleven waarneemt en kent in deze wereld is zo'n klein deel van het bestaan dat de grootste delen afgesloten zijn. En dus het merkwaardige dat de wetenschap, in het bijzonder de moderne wetenschap, zich daar ook niet buiten begeeft, alles terug herleidt tot het eigen uitgangspunt, tot die wereld, tot die beperkte wereld van dat zielenleven en die psychische processen, en daarmee erop stuit, en dat zie je steeds in de moderne wetenschap, dat men een groot deel van het bestaan niet eens meer als probleem stelt, laat staan dat men het gaat oplossen. En dat is een veegteken voor de waarheidsliefde van de moderne wetenschap. dat men zich nooit eens afvraagt, hoe komt het nu dat onze aanpak zo'n groot deel van het bestaan volkomen niet in het oog kan vatten. En dan maakt men van de nood een deugd. En dan zegt men, wat ik niet in die kring van die psyche kan vatten, dat bestaat niet. Dat moet op inbeelding berusten of iets dergelijks. Dan heeft men een kunstgreep toegepast die overal op onzin stuit. Want een mens hoeft maar te luisteren naar een muziekwerk. Of hij weet dat er dingen zijn die veel en veel meer zijn. Een mens moet maar even iets weten, en dat is nog maar vage beperkt aangegeven, van het verschil van een probleem en een mysterie. En een mysterie is wezenlijk iets anders. Ik hoef maar enkele onderscheidingen te maken. Het moet wel op een klein burgerlijk levensbesef teruggeleid worden, van een burgerlijke zelfgenoegzaamheid waarmee de wetenschap zichzelf heeft opgesloten, om te zeggen wat buiten mijn mentaliteit valt, dat bestaat niet. In de wetenschap wordt dan over het algemeen het hoogste provincialisme gevierd. Dit is alles bedoeld niet om een beschouwing te geven, maar om te leiden naar de tekst. En misschien pas ik nu toch een verkeerde methode toe. Heb ik me toch te veel aangepast om de dingen te verklaren naar de beperkte kring waarin wij gewoonlijk leven. Nu volg ik de Bijbeltekst op de voet. Wat staat daar nu eigenlijk? We moeten proberen om te luisteren naar wat er oorspronkelijk staat en dit niet proberen op te sluiten in onze eigen mentaliteit en bewustzijn. We hebben weten wel zoveel van de historie, dat we weten dat mensen van vorige geslachten en vroegere geslachten andere dingen hebben gezien en andere dingen hebben vermoed dan wij, gedeeltelijk dezelfde, maar ook heel anders. Als we nu trachten uitgaande daarvan naar te komen en die tekst dan te lezen, dan staat daar: God, de Heere God, dat is die God die wij van elders kennen, dat is de God van de Bijbel, de Vader van de Heer Jezus, dat is de God van Israël. Dan wordt hier in die oude tekst gezegd van die God hoe hij de mens geschapen heeft. Hij heeft de aarde, is hij niet voorbij gegaan. Het blijkt uit deze tekst dat de mens zeer nauw met de aarde verbonden is. God nam het stof der aarde en vormde die tot een menselijke gestalte. Er wordt dus uitgesproken dat God de aarde neemt, de stof, het stof der aarde, en dat hij die wondergestalte van dat menselijke lichaam uit stof vormt. Je vindt in die afbeelding van de Sixtijnse kapel Michelangelo die schepping van Adam heeft uitgedrukt. Daar vind je dan Adam als een gevormd stuk stof, wel in alle schoonheid. En dan zie je de Heere God, en dat is merkwaardig dat Michelangelo dat zo stelt, en daarom geloof ik dat het hier ook over andere dingen gaat dan in de Bijbel, maar daarover nu niet, dat dan de Heere God die hand van Adam aanraakt. En je ziet op die achtergrond, zie je dan de pre-existente ziel van Eva, die in verbazing kijkt naar wat er gaat gebeuren. Het is prachtig en toch vind ik het merkwaardig. Ik zou dat verder moeten onderzoeken. En ik heb nooit de neiging om een groot man te bestrijden, omdat daar bepaalde inwijdingen zijn en je spreekt, het is gemakkelijk om een afstand iets te doen. Ik ben overtuigd dat Michelangelo daar zijn reden voor heeft, maar ik moet alleen op het verschil wijzen dat hier iets anders is dan wat hier in de Heilige Schrift staat. Er is die die gevormde gestalte van de mens. En dan staat er dat de Heere God de adem des levens in de neusgaten blaast van deze gevormde gestalte. En dan moeten we opletten, want de woorden die de Heilige Schrift hier gebruikt, die zijn niet toevallig en de vertalingen vertalen bijna alles vlak weg, vooral onze westerse vertalingen, die daar zo ver afstaan en die eigenlijk niet veel anders meer kennen dan die beperkte wereld van de psyche en die daar alles in willen opsluiten, waardoor het meeste wegvalt. Daar staat dat wondere woord waar wij eerder al over hebben gesproken. Dat is dat woord neshama. Het is eigenlijk goddelijke adem. Het is iets wat uit God zelf komt, een deel van God zelf. En het wordt geblazen door God zelf in dat beeld. Door God zelf in dat beeld. Goddelijke adem. Een afglans daarvan wordt bij alle volken gevonden, ook in de mystiek. Zoals bij Meister Eckhart bijvoorbeeld. Waar gesproken wordt van de goddelijke vonk. Vonk is iets anders dan adem. Een vonk, zou je kunnen zeggen, is meer een overblijfsel. Adem vraagt om een levende communicatie. Hier wordt dus iets gezegd dat er met die mens zoiets aan de hand is, dat hij een goddelijke adem in zich draagt. Een deel van de godheid zelf, een deel van het goddelijke. En dat vermogen, dat zijn, dat ligt in de mens. En dat is nu het oerprincipe van het menselijk bestaan. Iets uit God. Dat is iets heel merkwaardigs. Het is niet alles, maar het is er dus ingebracht. Dat bepaalt het wonderen van het menselijk wezen. Mens heeft dus een goddelijke adem in zich. Zo is die geschapen. En dat heeft dat beeld wat daar ligt, wat uit de aarde is en wat duidelijk aards is, maar waar toch al die wonderen vorm door God zelf is ingebracht, want ook de vorm van de mens, het kan niet afgeleid worden uit een aardse evolutie, maar is een schepping van God zelfs in zijn meest stoffelijke zin. Die mens blijkt nu levend te zijn en een levend lichaam te hebben en hij wordt zo tot een levende ziel, tot een levende nefes. Dat betekent dat het gewone aardse leven, wat leven is, van het bloed, van het wat wij zielenleven plegen te noemen, dat dat alles niet verklaarbaar is en voortgekomen is daarom uit de aarde, uit de stof. Maar wat is er met de mens aan de hand? Mens heeft een neshama, heeft een goddelijke inborst, heeft een stuk goddelijkheid, als ik zo mag zeggen, in zich. De mens is dat niet alleen, maar dat is de bron van het leven en dat straalt door in andere levensgebieden. En nu spreekt de Bijbel dus van dat laagste deel, wat dus het stoffelijk lichaam doorgrondt en wat ook samenhangt met de gedachten die het dichtst bij het aardse zijn en bij de gevoelens, dat alles is toch afgeleid en doordrongen door die goddelijke vonk. En is er nog een punt wat we moeten noemen? De mens is gedreven door de zonde uit het paradijs waarin hij leefde volgens die besturing van die goddelijke adem die in hem is. Die goddelijke adem die hem onmiddellijk gemeenschap met God gaf. Er is een storing, een stagnatie gekomen en die mens is in een andere verhouding komen te leven, maar heeft een paradijsherinnering. En die paradijsherinnering, die wordt in de Bijbel genoemd de geest, waarvan hier dus nog geen sprake is. Maar de geest is dus datgene dat zich herinnert die onmiddellijke omgang met God en die ervoor zorgt dat de psyche van de mens, die tot het onmiddellijke aardse leven behoort, dat die niet geïsoleerd blijft. Het denken, de redelijkheid en de ethiek gaat er bovenuit. En dat is juist waar we vanuit de beperking van ons zielenleven naartoe kunnen streven. Maar dat is het dan toch eigenlijk nog niet. En nu is de vraag dit. Wat is er nu aan de hand met ons mensen? Wij zien dat wij praktisch leven, een groot deel van ons leven, en dat is verschrikkelijk, in een geïsoleerde staat van een ziel die niet eens meer herinnering heeft, een psyche, aan de neshama, aan die goddelijke vonk, aan die goddelijke adem. In onze beste en hoogste ogenblikken kunnen wij daartoe terugkeren. En toch is de gehele mens erdoor bepaald. Plato heeft er ergens op gewezen dat de drie standen die we overal tegenkomen over de hele wereld, dat die drie standen van eerste, tweede en derde stand een neerslag zijn van het menselijk wezen, de menselijke maatschappij, uit zich oorspronkelijk als een afschaduwing van het menselijk leven dat bestaat uit goddelijke adem, uit geest en uit de zielenkrachten. Dus dat wil niet zeggen dat de mensen in een bepaalde stand die dat hogere wezen speciaal vertegenwoordigen, ze hebben alles deel, maar ze hebben de bedoeling om dat vooral uit te dragen. En we zijn op het ogenblik in het jaar waarop de Franse Revolutie herdacht wordt. En wat er in de Franse Revolutie is gebeurd, daarvan is niet de oorzaak te zoeken bij de derde stand die zich verheven heeft. Dat is ook gebeurd, maar dat is gebeurd omdat de derde stand in de steek is gelaten door de hogere standen, zoals de geestelijkheid en de adel, die de goddelijke adem en die de geest hadden moeten vertegenwoordigen. En ze waren veel op zijn richten teruggevallen tot de beperking van het gewone aardse leven en de verplichting die adeldom en geestelijkheid heeft, was ingeruild voor een recht, en zonder verplichtingen bestaan er geen rechten. Dus even om het door te trekken in de historie. Maar als we nu nagaan waar we eigenlijk onder lijden, dan is het dit, dat in ons denken, in ons leven, we heel ver kunnen komen en heel veel problemen kunnen oplossen en met doelmatige en nuttige dingen bezig zijn, en dat we kunnen ons verheffen boven de gewone instincten. Het is ook mogelijk dat we zelfs boven wat de ziel gewoonlijk doet, dat is reflecteren, ons boven de reflexen kunnen verheffen. door twee dingen. Doordat wij denken en doordat wij spreken. Maar het denken wordt hoe langer hoe meer een automatische handeling. Je komt er maar o zo weinig mensen tegen die nog denken. En je vindt eigenlijk ook nog maar heel weinig mensen die spreken. Dat wat wij taal noemen, heeft niets wij of weinig meer met geest te maken. Het is allemaal een aanpassing, een nietszeggend gepraat, vaak een gebabbel en niet meer. Spreken, dat betekent iets wat te maken heeft met wat hoger is. Het spreken van de geest. De geest is niet eens in staat om het spreken te onderhouden. De geest kan zich alleen herinneren wat oorspronkelijk taal is en wat scheppingswoord is geweest. Dat is de herinnering, vandaar dat Plato ook spreekt dat onze kennis herleid moet worden tot herinnering. Anamnesis, wederherinnering. En alles is het eigenlijk afgeleid van dat geheimzinnige, van die neshama, van die adem. En wat is dat kenmerkende van die goddelijke adem? Die heeft geen doelstellingen meer. Die heeft geen raffinement meer. Die heeft geen bijbedoelingen en ook geen bedoelingen meer. Maar leeft zomaar van de bewondering, van de liefde, van de verering, van de piëteit, van de huiver, is bezig met dingen die op zichzelf niet nuttig zijn en om het nou met uitdrukking te gebruiken, waar je niets voor koopt. Nu, datgene waar je niets voor koopt, hoe belangrijk ook dat al dat andere is, want die weggevaagd wordt, dat vind je nou niet bij die goddelijke adem. En nu is het wel zo dat het menselijke ook van de geest en ook van het lichaam wil het niet afgesloten zijn en ten dode opgeschreven zijn in de verstarring van het dode objectieve, is het nodig dat de wereld weer mensen leert kennen die een neshama, die een goddelijke adem bezitten en die van daaruit de wereld doordringen. Kijk, dat is nou het geloof in de Heilige Geest. Dat heeft Jezus gebracht door Jezus die de geboden Gods, de wijsheid Gods gestalte gegeven heeft, wordt weer in ons wezen de goddelijke adem opgeroepen. Nou is een grote vraag. U vergeet dat ik nog even doorga, want anders was het niet te laat. Maar nog even één punt, omdat we dan bijna zijn. De grote vraag wordt gesteld, onder andere in de Joodse traditie. Hebben alle mensen nog een goddelijke adem? Die goddelijke adem die kan onbewust zijn geworden. Het onbewuste is een heel merkwaardige zaak. Het zou kunnen zijn dat het hoogste van ons wezen er nog wel is, maar een groot deel onbewust is geworden. Er zijn er ook uitspraken uit de Joodse traditie die zich erg met deze woorden neshama en ruach en nefesh hebben beziggehouden. Die zeggen nee, er zijn ook mensen van wie die goddelijke adem geweken is. Die hebben dan hooguit nog een geest waarmee ze zich nog iets herinneren van een oorspronkelijke toestand en nog enige ethische normen en een geweten hebben. Maar verder zijn het reflecterende zielenmensen geworden, waarvan Paulus zegt, de zielenmens weet niet de dingen die des geestes zijn. Je moet niet vertalen natuurlijke mens, maar zielenmens. De vraag is, heeft iedereen nog een neshama? En als die er is, dan is die vaak zo onbewust geworden dat die haast niet meer in ons leven functioneert. Of is die soms ook geweken? Daar hangt ontzaglijk veel van een kleine uitleg in die richting. Het boek Zohar, Joodse boek Zohar, kabbalistische boek, geeft een merkwaardige exegese van de tekst bij het zondvloedverhaal dat alle wezens sterven, want, vertalen ze dat, men gewoonlijk vertaalt, want stierven alle vlees waarin adem was. Kabbalist vertaalt uit het boek Zohar, omdat alle waarin Neshama goddelijke adem was, gestorven waren. Daarom heeft die zondvloed plaats. Als die enkele rechtvaardigen er nog waren, die enkele die nog een goddelijke adem hebben, dan waren al die anderen nog gered geweest, zeggen ze dan. Zo bij die gedachten, weet u wel, zoals Lot, dat verhaal van Sodom, dat Abraham spreekt voor Sodom en vraagt, als er nog 10 rechtvaardigen zijn. Weet u wel, een merkwaardige gedachte. Dan hangt het dus af, als we nu spreken over de crisis van onze situatie. Nou, deze sprong, waar we middenin zijn. Dan is eigenlijk de enige crisis dat de neshama, de goddelijke adem, dat die te weinig functioneert. En dat er misschien vele mensen zijn van wie die hoe langer hoe meer geweken is. En waar gaat het nu eigenlijk om? Dat is dat er weer een deel van de mensen is dat weer zijn neshama, zijn goddelijke adem, die God, de Heere God, oorspronkelijk in de neusgaten geblazen heeft, dat die weer indachtig wordt, of dat die teruggeroepen wordt. Dat betekent de tekst bij Nicodemus. Tenzij, zegt de Heer Jezus, iemand van bovenaf geboren wordt, niet wedergeboren, staat er maar van bovenaf, anno ten, van bovenaf geboren wordt, zal hij het koninkrijk Gods niet zien. En dat van bovenaf geboren worden, dat begrijp ik, dat is dat ontvangen van die goddelijke adem, die geen doel meer heeft, geen geraffineerd doel. Het is voor de wijze en verstandige, voor de geraffineerde, is het verborgen. Maar het is aan de argelozen, niet de kinderen, want die kunnen heel vervelend zijn, de argelozen, hoewel je ook echte kinderen hebt, die waarachtig argeloos zijn, die nog niet zo bedorven zijn, argelozen, daar wordt het koninkrijk aan geopenbaard. Nu gaat het hier om, broeders en zusters, een heel praktische zaak. Kunnen we leven in ons leven, kunnen we iets zoeken waardoor we het oproepen? Wij hebben van God regels gekregen, dat is zijn Torah. Dat is het leven naar het gebod. En het hele samenvatting van de Torah is het liefhebben. En liefhebben, ja, we noemen zoveel dingen liefde, maar liefde is waar geen doelmatigheid meer achter zit. Die doelmatigheid heeft een zin op bepaalde gebieden, maar waar dat nu weg is. Het is ook misschien bij een esthetische levenshouding, daar kun je er iets van leren. Dat je niet iets doet omdat je er beter van wordt. Eenvoudig omdat het mooi is. Zo'n ruimte van zo'n grote kerk, deze is betrekking, maar heeft toch nog een zogenaamd, van praktisch uitgangspunt gesproken, in mijn moderne opvatting, veel te veel ruimte. Maar juist dat niet nuttige, dat getuigt en dat verwijst naar dat andere. En moeten we dan praktisch leven en het materiële leven loslaten, wel nee. Pas ons denken en onze ethiek wordt pas levend en verliest een fossiele bestaan wanneer die neshama, die goddelijke adem, daarin gaat blazen. als dat gebeurt, als die goddelijke aandacht, dan gaan we het pas denken en dan leren we ook weer spreken. Dan spreken we niet een aantal tekens, want sommigen menen al dat de taal opgenomen kan worden in de computer en dat de taal dus overbodig wordt. Ja, en dan is het zelfs zo dat de psyche weer tot leven komt en dat het de psyche de hoogste en de schitterendste dingen kan openbaren en het heeft een neerslag op het lichaam. Die neshama, die goddelijke adem, die kan alles doordringen en daden hebben tijd nodig eer dat onze geest doordrongen is en zelfs ons geweten, als het ontdaan wordt van het onmiddellijk eigenbelang, zelfs onze godsdienst, als het doordrongen wordt door de liefde, dan gaan er veranderingen gebeuren. En dat kan nu ook nog indalen in dat zogenaamde driftleven van die mens in de psyche. En dat driftleven, dat kan geleid worden tot het schoonste wat er is, waar ook Israël van spreekt, dat de boze drift gericht wordt en nooit in wezen een boze drift is. Zo kan het hele wezen doordrongen worden, zelfs het lichaam. Daarvoor is tijd nodig. Het kan zelfs zijn dat ons lichaam pas hersteld wordt bij de wederopstanding des vleeses. Maar wie een helderziende blik heeft, die weet dat die dingen niet dan alleen gebeuren, maar nu reeds plaatsvinden. Broeders en zusters, ik heb wat stamelende woorden over deze dingen gesproken. Maar we mogen ons afvragen waar we het moeten zoeken. We moeten zo bezig zijn met de materiële dingen. We stikken in de vragen. Alleen als we denken waar de mensen aan de symptomen vasthouden van het milieu en dergelijke dingen meer. Die alleen maar symptomen zijn van het geheel. Natuurlijk moet er onmiddellijk ingegrepen worden. En moeten dingen gebeuren. Maar van ons wordt niet verwacht dat we daar nog een speciale organisatie aan geven. Maar wij moeten helpen om de wereld te doordringen van de neshama, van die goddelijke adem. Dat vraagt een andere levenshouding. Dat geeft een openheid naar boven. Dat geeft een doorstroming van ons hele menselijke leven. Dan worden we eigenlijk, komen we weer bij wat humaniteit in de diepste zin is. En dan gaan we ook zien wat we zo even hebben gezongen. Al wat adem heeft, staat in Psalm 150, looft de Heere, de God van Israël. En dan staat er dat woord, al wat neshama heeft, al wat goddelijke adem heeft, loven de Heere. Het gaat erom dat wij zoeken, en dat is onze functie als kerkelijke mensen. En wie niet tot de kerk behoort, maar onze bondgenoot is daarin, Gods bondgenoot, niet onze bondgenoot alleen, maar Gods bondgenoot, of die in of buiten de kerk staat, die zien dit ene, dat die goddelijke adem, dat we daaruit weer leven, want die goddelijke adem is onmiddellijk een spiegel van God, maar niet alleen een spiegel, veel meer een levende verbinding. Geheimenis van de Heer Jezus is dat hij die verbinding heeft gelegd. Dat is nu wat de uitstorting van de Heilige Geest betekent. Dat is dat de Geest zo levendig wordt, dat de goddelijke adem weer bij mensen gewekt wordt, dat we van bovenaf geboren worden. En dan zien we dat het aardse leven zo schitterend kan zijn en zoveel uitingen kan zijn, zelfs in deze bedeling van dit hoogste, zodat het lichaam en de gewone psyche verbonden met de geest en met de goddelijke adem de volkomen eenheid van het menselijk hart en van het menselijk leven weergeven. En zo de toekomst van het Koninkrijk Gods tegemoet gaan en uiting en openbaring zijn van de ere Gods. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. Voor mijn vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maal weer in Rotterdam hoop te preken op 25 juni om 5:00 in de, weer hier in Hilgersberg in de Hillegondakerk. Dus 25 juni, 5:00 Hillegondakerk Hilgersberg. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.